Goedemorgen. Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Het allereerste lied, dat gaan we oefenen. Kom, zing het lied van Eva, de bron voor levenskracht. De melodie, als je het twee keer gehoord hebt, dan zing je het mee, denk ik. En dan tenslotte willen we ook het slotlied doen, want er staat een ander nummer afgedrukt. En dat is de ZZZ724. Maar we zingen de melodie van Wik. Dus ik zal na dit eerste lied ook met jullie het tweede lied nog even doornemen van Wik. En dan kunnen we dat gewoon als slotlied lekker samen zingen. En anders wordt het te moeilijk. Juist. Dus eerst nu mijn hart ver... Nee, dat eerste lied van Kom zing het lied van Eva.
Thank you. Goedemorgen. Welkom jullie allemaal hier, nu aanwezig in deze dienst. Hier in de kerk, of meeluisterend of kijkend thuis. In deze derde dienst in de serie Lofzangen lezen we vandaag het lied van Hanna, de moeder van de profeet Samuel. En we vragen ons wat haar woorden ons vandaag zeggen over het loven van God. In een wereld die maar weinig op die van Hanna lijkt. Of misschien juist wel meer dan we denken. Kunnen we met haar meezingen? Voorganger in de dienst is Paulus van Mansveld. En Annemieke Hamakers zal ons vanochtend muzikaal begeleiden. Tijdens een moment van rust, om hier aan te komen met ons hele zijn, luisteren we naar een eigen bewerking van Annemieke van de lofzang van Maria. Van het opgaan van de zon totdat zij ondergaat in het westen. Uit de monden van kinderen, door baby's aan de borst.
Zij Gods heilige naam geprezen.
In de vergezichten van ouderen en in de dromen van de jeugd. In de feestzalen van de hemel en in de vergeten hoekjes van ons hart. Laat alles wat leeft en adem heeft de eeuwige prijzen. Dan zingen we nu met elkaar het lied van Eva.
Thank you. in deze mooie rij van vrouwen mogen we door Gods geest hier samengeroepen God om ontferming bidden. Barmhartige, geef ons de stilte om te luisteren naar uw stem. Geef ons de rust om tot u te bidden. Gij die ons blijft zoeken wanneer wij verloren lopen. Gij die ons wilt bewaren wanneer we onszelf verliezen. Zie ons hier vanmorgen bij elkaar. Hoe we een kaars aansteken. Hoe we liedjes zingen naar u toe. Spelen met vuur. Hoe we het vuur van de liefde brandend proberen te houden. Maar ook hoe we elkaar soms ontmenselijken. We bidden u, Heer, om ontferming. Schenk uw geest, opdat we open worden voor u, voor elkaar. Open ons voor het verhaal over uw omgang met Hanna, een mens als wij. Zingen we het Kyrie.
Thank you.
We zongen als Gloria een stukje van Hanna's lied. 2 weken geleden zei Aline hier nog: Kyrie en Gloria zijn ons spiritueel noodpakket. Ja, dat vond ik wel een mooie. Ons noodpakket in deze tijden. In het Kyrie vragen we om ontferming aan Jezus. Bidden we om Gods zorg voor ons. En in feite buigen we ons voor God, omdat we bij de eeuwige te gast zijn. In het Gloria staan we te stralen. We hebben er een afbeelding van. Wil je die even laten zien? Ja. Deze vrouw straalt, Hanna. In het Gloria mogen we Gods grote daden bezingen. In het Gloria voel ik me verbonden met al die mensen van die eeuwen lang het Gloria hebben gezongen. Gods lof. Wij hier in onze gemeente zijn misschien wat huiverig om het Gloria te zingen, want we zingen het niet zo vaak. Is dat omdat we ons bescheiden willen opstellen als gelovigen in deze tijd? Of is dat omdat we voelen dat God niet meer zo vanzelfsprekend is? Of misschien omdat Gods naam te veel misbruikt wordt in politiek, in religie, in naam van God gooien mensen bommen over en weer op elkaar. Waarom willen we in Gods naam eer brengen aan God? Om welke daden? In deze gemeente van zoekers zoeken we naar antwoorden bij de schrift en in de hoop dat de lofzangen uit de Bijbel verhelderen hoe God er voor ons is. 6 keer een lofzang. En vandaag horen we een van die vrouwen die een verandering in gang zetten. Een hele rits van vrouwen waar dat mee gebeurde in de Bijbel, maar ook in onze geschiedenis. Net als Aletta Jacobs, de eerste arts, in de overtuiging dat niets onmogelijk is. De lofzang van Hanna is ingebed in een grote verhaal over de Joodse stammen die in dat beloofde land zijn aangekomen, maar het na verloop van tijd niet zo nauw meer nemen met die 10 geboden van Mozes. En ze beginnen hun eigen godjes te maken voor vruchtbaarheid. En de ark die ze mee hebben genomen, die staat in Silo, een klein plaatsje op een berg 10 kilometer boven Jeruzalem. En de priester Eli kan er de lamp van God nauwelijks brandend houden, staat er. En het volk vraagt om een koning, zoals de buurvolken. Ze willen meetellen. Maar ja, een koning voor het Joodse volk, dat is lastig. Want ja, God is immers hun koning. In de verhalen in dat boek Samuel staat dat beschreven. Ze zijn dus pas later opgeschreven. En die verhalen beginnen vandaag met een onvruchtbare vrouw. Onvruchtbare vrouw. Net als het volk dat ook onvruchtbaar is geworden. En Hanna is een van de 2 vrouwen van een zekere Elkana. Zijn andere vrouw heet Penina. En die heeft kinderen. Maar Hanna niet. En Hanna heeft er zo'n verdriet van. En dat ze ook gepest wordt door Penina. Omdat ja, een vrouw die geen kinderen krijgt, die telt niet mee in die tijd. Ze heeft er zo'n verdriet van dat ze er niet van kan eten, staat er. En dan tijdens de jaarlijkse bedevaart naar die kleine tempel van Silo met de ark, neemt ze zelf het heft in handen. Deze vrouw. Ze gaat vrijmoedig onderhandelen met God. En ze bidt: schenk mij een zoon, dan schenk ik hem aan u voor de tempeldienst. Een jaar later wordt haar naam, Hanna, begunstigde betekent dat. Die naam wordt werkelijkheid, want ze krijgt een zoon, ze noemt hem Samuel. En dat betekent, ik heb hem aan God gevraagd. Als hij dan na 2 jaar van de borst is, brengt ze hem zo jong als hij is naar de priester in de tempel van Silo, om daar opgeleid te worden als priester van God. Hij zal de profeet worden die de toekomstige koningen zal zalven. En Hanna, ja, er staat wel geschreven dat Hanna daarna jaarlijks naar de tempel gaat met een nieuw manteltje voor haar zoon. We moeten dus begrijpen dat pas nadat ze Samuel heeft afgestaan, dit lied zingt wat we nu horen.
Nu juicht mijn hart dankzij de Eeuwige. Fier heft mijn hoofd zich op dankzij de Eeuwige. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig zoals de Eeuwige. En er is geen andere God dan u. Geen rots is als onze God. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren. Want de Eeuwige is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken. Maar wie wankelen, weten zich gesterkt. Wie genoeg hadden, verkopen zich voor brood. Maar wie hongeren, worden verzadigd. De onvruchtbare baart 7 zonen. Maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Eeuwige doet sterven en doet leven. Voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Eeuwige maakt arm en hij maakt rijk. Vernedert diep en heft hoog op. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tipt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Eeuwige zijn de pijlers der aarde, waarop hij de wereld heeft vastgezet. Wie hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad. Maar de zondaars komen om in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opnemen tegen de Eeuwige worden gebroken. Vanuit de hemel klinkt zijn donder over hen, tegen hen. De Eeuwige spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Zingen we met elkaar het refrein van het lied Voor kleine mensen.
Ik beklim niet de stoel vandaag, want ik mag samen met Nienke de overweging verzorgen. Doet het jou ook goed om die jonge vrouw te horen zingen, dat haar hart juicht omdat God haar geholpen heeft. God die machthebbers van hun tronen haalt en arme mensen overeind helpt. Kun je meevoelen met dat juichen van Hanna? Heb jij het zelf wel eens meegemaakt dat God jou geholpen heeft? Of ga jij soms gebukt onder die rolpatronen of prestatiedruk waaraan een vrouw moet voldoen? En zoek je dan naar bevrijding van die druk? Als ik kijk naar ons, vrouwen en mannen voelen zich in deze maatschappij soms overvraagd. En voelen zich ook soms machteloos omdat de politici in deze wereld maar doordenderen met groot geweld. En herken je dan boosheid of verzet in jouw hart? Verzet tegen dat geweld? En heb je ooit ervaren bij jezelf dat God je moed geeft om op te staan? Moed voor een nieuw begin? En is dat dan een reden waarom we hier samenkomen? Om de lof van God te zingen? In het verhaal veranderen Hanna's tranen in een lach. En vrijmoedig prijst ze God. Het valt mij dus op dat ze dat pas doet na 2 jaar. Nadat ze haar kind heeft afgegeven aan de priester. Dus dit lied is veel meer dan een gevoelsuiting. Zomaar omdat je blij bent om wat er is gebeurd. Nee, het staat in een veel groter geheel. Dit lied heeft nog veel andere stemmen. Ik denk dat het de verwerking is van de gebeurtenissen toen in die tijd. En een commentaar op de gebeurtenissen beschreven in het boek Samuel. En dat blijkt ook uit die laatste regels van het lied. Waar staat dat alles van God komt en dat God de macht geeft aan de koning, de gezalfde. Dus ja, Hanna zingt over een koning die komen zal. Toch is de tweede stem in dat lied dat van een triomferende koning. En dat hoorden we, dat klinkt door in die woorden bevrijding van vijanden, boog, kracht, dat is spierballentaal. Ja, wij hier in onze kerk, in onze gemeente, wij hebben hier geleerd, wij leren zien om machthebbers die naar God verwijzen, om die te wantrouwen. En want ja, we zien dat macht, dat ze hun macht kunnen misbruiken. Dat is hartstikke actueel met presidenten die zichzelf beroepen op God. Dus God en vaderland, zoals dat vroeger we dat geleerd hebben, dat valt niet meer samen. We hebben daar een dubbel gevoel over. Want ja, we zingen toch ook samen. Straks op de Koningsdag, dan zingen we het Wilhelmus. Samen met onze koning om God te eren. U schild en te betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. En ik herinner me nog hoe we bij de uitvaart van koninginnen dat lied zongen, à toi la gloire, aan u de glorie, opgestane Heer. Zo zingen we samen met koningen en machten. Die derde stem in het lied, die fluistert woorden in als zich verhuren om brood en hongerig zijn. Dat is onheilspellend. Het zal niet goed aflopen met die koningen. Er zullen tijden komen waarin het volk en de koningen geen brood meer zullen hebben, honger zullen lijden. Deze droeve stem wijst op die falende koningen en de komende ballingschap. En dan nog een belangrijk oud motief in dit lied. We horen zingen, zoals ook in andere liederen, dat God zwakke en arme overeind helpt. Ja, dat zijn woorden naar mijn hart. Want die zwakke en die arme in het verhaal, juist zij zijn degene die de liefde van God ervaren. Niet de machthebber staat er, maar de mensen van onderen. En dat horen we ook steeds weer in de schrift. Dat God via kwetsbare mensen een nieuw begin maakt. Wat leert dit lied dus over onze omgang met God? Ik denk dat we God kunnen voelen. Dat we God kunnen voelen op de momenten dat we kwetsbaar zijn. Op de momenten dat we ons voor hem openstellen. En dat we dan kunnen zingen samen. En dat zingen, dat verbindt ook. En dat zet aan dat er hoop is voor rechtelozen. In die hele Bijbel is het evangelie ook van groot belang. Daar leert Jezus hoe God liefde is. En dat Gods liefde sterker is dan het geweld van de dood. Beste mensen, die liefde, graag wil ik die eren, wil ik die bezingen. Ik hoop dat we op die manier Gods naam hoog houden, hier in Overvecht, in onze wereld. Ik hoop dat God ons geweten blijft aanspreken en hoop geeft aan verdrukten. Ook verdrukten in Gaza, in Oekraïne, in andere plekken waar onrecht gebeurt en waar verzet groeit. Ik hoop dat de zachte krachten het zullen winnen op het eind. Nienke, jij wil ons vertellen waar je dat gezien hebt. In jouw werk, ook wereldwijd.
Mijn werk. Zoals velen van jullie weten, werk ik voor Kerk in Actie. En mijn taak is het om namens de Protestantse Kerk in Nederland contact te onderhouden met partners in Guatemala, in Nicaragua en Cuba. En vooral met Cuba is het de laatste tijd intensief contact geweest, omdat het land door een diepe, diepe crisis gaat sinds de VS eind januari alle toevoer van olie onmogelijk maakte. Het is een lang en complex verhaal van machthebbers en politieke padstelling. Maar de realiteit voor het grootste deel van de Cubaanse bevolking is dat leven op het moment met name overleven is. En openlijk in verzet komen tegen de eigen regering is geen optie. Dus ze leven in een samenleving waar er tekort is aan alles. En dan hebben we het niet alleen over brandstof, maar ook over voedsel, medicijnen, elektriciteit, alles. Een kennis van mij vertelde dat ze bij een vergadering waren geweest en iemand hield op zijn mobieltje, dat hij dan wel had kunnen opladen op het moment dat er elektriciteit was, de notulen bijhield, want er was geen papier. Kortom, tekort aan alles. Het normale dagelijkse leven is tot stilstand gekomen en de inflatie is torenhoog. En dat maakt overleven een dagtaak. Een van de partners zei: er vallen geen bommen op ons hoofd, maar voor de rest leven we in een oorlogssituatie. En in die context zoeken kerken en religieuze organisaties een weg om mensen bij te blijven staan. En op bescheiden wijze probeert Kerk in Actie namens de kerken in het land, de protestantse kerken in het land, hen weer bij te staan. Niet alleen met geld, maar ook door te luisteren en hun verhaal hier in Nederland te delen. Waarvan akte? Hoe ben je een zachte kracht te midden van zoveel ellende? Hoe ben je te midden van dat alles een teken van Gods liefde? Dat is een vraag die de partners in Cuba in deze tijd proberen te beantwoorden. En daar antwoord, invulling aan proberen te geven. Naar mogelijkheid en capaciteit. En een van de tekenende, lichtende voorbeelden voor mij is de baptistengemeente in de universiteitsstad Matanzas. Dat ligt echt in het centrum van de stad, op een grote hoek, dus een hoog gebouw. En daarnaast is een deurtje. En dat deurtje geeft toegang tot het pastorale centrum dat ernaast zit. En elke ochtend gaat de deur van dat centrum open en komen mensen binnen om te ontbijten. En dat ontbijt wordt al een tijdje aangeboden, want de crisis is niet van januari. Maar de afgelopen maanden komen er steeds meer mensen. En eerst waren het met name bejaarden die niet rond konden komen van hun staatspensioentje en hongerleden. Maar nu sturen ook steeds meer ouders hun kinderen om wat te eten voordat ze naar school gaan. Omdat er thuis geen maaltijd is, geen eten is en ja, hopelijk dan in de middag wel iets gegeven kan worden. En als de medewerkers van het centrum geen brood hebben kunnen vinden, dan zijn er crackertjes. Als er geen melkpoeder is, is de koffie zwart of krijg je thee of limonade. Maar er is altijd iets te eten, iets te delen. En er zijn altijd mensen die je welkom heten. Maar hoe breng je hoop als mensen aan het overleven zijn? Als recht een leeg woord is geworden. Op een middag kreeg ik een appje van de coördinator van dat centrum en ze vertelde: we hadden vanochtend heel veel mensen voor het ontbijt. En op een gegeven moment zette iemand muziek aan. En toen hebben we met z'n allen gedanst. Want niet alleen iets te eten houdt mensen op de been. De vraag is, hoe overleef je met je menselijkheid intact in tijden van crisis? Ik leer het van onze Cubaanse partners, die zich met hun hele zijn inzetten voor de kwetsbaarste. Die te eten geven en dan dansen. Die zeggen: als ik aanbied dat ze misschien hun activiteiten maar even moeten stoppen en ja, zich moeten concentreren op overleven. Die zeggen: nee, dat gaan we niet doen. We blijven doorgaan met onze cursussen, met ons aanbod, met onze activiteiten. Want juist die zijn essentieel in deze tijd. Juist het leren en vieren met elkaar moet doorgaan. En dat de mensen die bij ons kunnen komen, dat dan weer delen met hun gemeenschappen. En ook die momenten van samenkomst, die momenten van samen, van leren, van vieren, zijn de momenten waarop je even uit de dagelijkse beslommeringen wordt getrokken. En dat zijn de momenten die dan weer kracht, hoop, moed, licht geven om verder te gaan. Voor mij zijn deze mensen en deze verhalen voorbeelden van hoe God in deze wereld aan het werk is. Door mensen die doen wat moet worden gedaan, maar niet alleen dat. Die blijven dansen en die blijven zingen, die hoop en licht brengen. En misschien is dat wel een van de beste manieren om God te prijzen. Laten we bidden. God, jij die deze wereld omgekeerd wil, die mensen in verdrukking vreugde geeft en de kwetsbaren ondersteunt. We bidden je vanochtend voor alle mensen hier in onze gemeente, deze wijk, in ons land, in de wereld, die werken aan het werkelijk maken van uw droom voor onze wereld. Mensen die de vlam van hoop brandend houden en anderen hiermee aansteken. Mensen die steeds weer de mouwen opstropen, opstaan, delen, zich inzetten voor hun naasten. Ook al zijn ze moe en worden ook zij geraakt door hopeloosheid en verdriet. Dat wij het uithouden, vreugde vinden, dansen, hoop delen. God, we bidden je dat de zachte krachten zullen winnen. Zullen winnen van de spierballentaal die deze wereld, jouw geschepping, geweld aandoet. We bidden je voor leiders die dit voorbeeld durven stellen. God, jouw kracht woont in onze zwakheid, onze kwetsbaarheid. Jij kent ons ten diepste. Hoor onze gebeden als we in stilte met u delen wat niemand voor ons kan zeggen. God, we bidden je, leer ons zien wie jij bent, hoe jij aanwezig bent in ons en door ons vandaag. Zoals je ooit aanwezig was in Jezus, die ons leerde bidden. Moeder van al wat leeft, onze Vader.
En dan nu ruimte voor ideeën, zoals we in het vroegere leven zeiden. En nu mededelingen en de collecte. We beginnen altijd met de mededelingen en voor ons staan bloemen. Die bloemen zijn voor een blijk van medeleven vanuit onze gemeente aan mensen die dat goed kunnen gebruiken en mensen die soms iets vrolijks meemaken en dat ook leuk vinden als wij met hun meevieren. Mocht u iemand weten die uit uw gemeente, in uw omgeving, zegt van ik weet wel iemand die zou eigenlijk wel een bloemetje kunnen, of een mentje tot de pastoraal team. En dan komen vanzelf die ideeën bij ons en dan mag ik als clown ze uitdelen. Vandaag gaan de bloemen naar Joke Pomee. En Joke Pomee woont op de Augusto Sandino-straat. En de mededeling heb ik gekregen dat zij ernstig ziek is. En we zouden haar graag... Nou, Trix, dank je wel. Ik heb een lief kaartje erbij. Mag je erbij doen. Dan hebben we ook nog 3 collectes. De eerste collect is voor de wijkdiaconie. Hoewel dat niet zo bekend is, gaat er nog steeds een en ander geld aan mensen ondersteuning bij ons in de wijk. En alles wat we niet daaraan uitgeven, gaat naar goede doelen. Dus u van harte aanbevolen, de eerste collecte, die gaat zo meteen in de groene zak. De tweede collecte, die in de rode zak komt, is bestemd voor de protestantse kerk en dan speciaal de jongere generaties. Als ik nu om ons heen kijk, denk ik welke generatie vlak hebben we het dan over. Maar er zijn ook nog groepen die nog jonger zijn en dat is leuk en dat willen we graag ondersteunen en een financiële bijdrage aanleveren. Dus dat is de tweede collectie, de jongere generaties binnen de PKN. En als laatste hebben we bij de witte pilaar waar u langs loopt als u straks Paulus een handje gaat geven, staan twee houten kisten. En daarin collecteren we voor de kosten die Johannes in de wijk maakt en die niet op een andere manier gedekt worden. Dat waren de mededelingen van mij.
Ja, we hebben een ridder in ons midden. En daar zit ze. Onze Bettina heeft afgelopen vrijdag van de burgemeester van Utrecht deze onderscheiding mogen ontvangen. Nou is dat natuurlijk eigenlijk een heel gewoon wereldlijk gebeuren. Dus dan kunt u zich afvragen, waarom besteden we daar hier in deze viering aandacht aan? Nou, Bettina heeft die onderscheiding gekregen voor al haar volhardend werk voor het cultureel-historisch erfgoed van Utrecht, maar dat niet alleen. Ze heeft hem ook ontvangen voor al het vrijwilligerswerk wat zij doet en met name ook het vrijwilligerswerk hier in deze kerk. Bettina is al jaren onze steun en toeverlaat als het gaat om de voortgang en ook de inhoud van de vieringen in deze gemeente. Dat is zij niet alleen op momenten dat het alles op rolletjes loopt en het goed gaat. Nee, dat is ze ook als het tegenwind is, als het ingewikkeld is. Ik denk aan de coronaperiode toen het volstrekt niet vanzelfsprekend was dat wij hier met z'n allen bij elkaar konden komen. Ik denk ook aan de periode dat we vakant waren, toen het best een enorme klus was om dat rooster op een verantwoorde goede manier vol te krijgen. En de niet aflatende arbeid om ook bij te dragen aan de inhoud van onze vieringen. Maar er is nog iets, want de liefde en de toewijding waarmee Bettina werkt aan het cultuurhistorisch erfgoed van Utrecht, die spreidt zij ook ten toon als het gaat om dit gebouw. Bettina is toch ook een beetje, als het om dit gebouw gaat, ons architectonisch geweten dat wij op een verantwoorde wijze in deze gemeenschap met dit gebouw omgaan. En Bettina, we zijn trots op je. En we zijn heel erg dankbaar dat jij lid bent van onze gemeenschap. En daarom staan er niet één bos bloemen, maar staan er twee bossen bloemen. En die tweede bos, die is voor jou. Dank je wel.
Laten we staande zingen. Ja, want zingen verbindt ons met elkaar en met God. Annemieke, bedankt voor de muziek die ons meeneemt. Bedankt dat we weer samen hebben kunnen vieren hier. Laten we vragen om zegen. Zegen ons, barmhartige God, met uw kracht, met uw liefde. Zegen ons en behoed ons als we proberen te leven met de liefde van Jezus. In zijn geest. Zegen ons met moed om onze menselijkheid te behouden, om te blijven geloven in de zachte krachten. Zegen ons opdat we elkaar tot zegen zijn. In uw naam, de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen. Wel.
Thank you.